dat lastig om te bevatten is. Maar weet je, we kunnen allerlei mooie theorieën erover hebben, we kunnen er allerlei mooie dingen over hebben, maar tenslotte is geloven gewoon heel lastig. Ik wil het vandaag gaan hebben over geloven. Dat zo enorm lastig is. En ik wou met jullie gaan lezen uit de Hebreeënbrief, uit het 11e hoofdstuk. En het 11e hoofdstuk gaat over geloofsgetuigen, of zoals inderdaad sommige andere vertalingen zetten, geloofshelden. En het hoofdstuk begint gelijk met: wat is geloven nu eigenlijk? Het eerste vers zegt: geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is het geloof. Een vaste grond voor dingen die men hoopt. Oftewel, in een andere vertaling staat er de zekerheid dat de dingen die wij verwachten ook werkelijkheid worden. Alles wat ik verwacht heb is nog niet werkelijkheid geworden. En toch is dat de essentie van geloof. De dingen die je verwacht, dat die werkelijkheid worden. We leven in een maatschappij waarin we heel veel zeggen: eerst zien, dan geloven. Maar dat werkt dus niet bij God. God zegt dat geloof, dat het bewijs is van dingen die niet te zien zijn. Dat vind ik een heel moeilijk iets om te begrijpen. Dat is echt iets moeilijks om te begrijpen. Van wat is dat nou? Dat is een bewijs van dingen die nog niet te zien zijn. En dat gaat eigenlijk al verder. In vers 3 daar staat er: want door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het eerste waar ik aan getwijfeld heb in mijn geloof, en ik heb veel getwijfeld, was het scheppingsverhaal. Dat vond ik lastig te begrijpen. Nog steeds, als ik er wel eens logisch over nadenk, is het nog steeds heel lastig te begrijpen. Maar daar ligt eigenlijk al de basis van het geloof. Dus de dingen die ik zie, alles wat ik zie, is ontstaan door wat niet zichtbaar is. God is niet in zodanig zichtbaar dat je hem hier ergens daadwerkelijk fysiek ziet. En toch is de wereld ontstaan door hem. Als je alleen al dat besef hebt, dat God er zo machtig is, dat je op een dag, de eerste dag om precies te zijn, dan gaat staan en die zegt: er is licht. Daar heb God al geloof voor nodig, want er was nog helemaal niks. Toen God begon, was er niks. En op dat moment roept hij in dat niks, roept hij: en er is licht. Als je daar alleen al over na gaat denken, dat is echt wauw. Daar gaat je hoofd van al van op hol. Maar tegenwoordig moeten we overal bewijs voor hebben. Wetenschappelijk bewijs. Hè? Dingen moeten aangetoond kunnen worden. Er zijn ook mensen die hun hele leven bezig zijn om wetenschappelijk aan te kunnen tonen wat er in de Bijbel gebeurt. Dat is mooi. Dat is goed om mee bezig te zijn. Maar het gaat er allereerst om, wat God vraagt, is geloof. Het is zelfs zo dat hij in vers 6 zegt: zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. God wordt behaagd, God wordt in actie gezet door geloof. Staat hier niet dat hij in actie wordt gezet door goed gedrag. Een mooi voorbeeld om daarvan te noemen is altijd als je terugdenkt. Ik weet niet dat er mensen zijn hier zo die Benny Hinn kennen. Man die een indrukwekkende bediening van God heeft. En die een bediening heeft in de Heilige Geest is ongekend. Toch was er een moment in zijn leven dat zijn gezinsleven één groot zootje was. Als hij thuis kwam, dat was verschrikkelijk. Die man die was niet te genieten. Ja, wat wil je? Je bent 3 maanden op stap geweest. Je komt thuis helemaal uitgeblust. En er was eigenlijk, om eerlijkheidshalve te zeggen, een hel om mee te leven. En zijn huwelijk stond eigenlijk op spatten. Zijn kinderen zagen hem liever gaan als komen. Dat is dus niet het goede gedrag. Wat ongekende was, hij ging op pad. En bam, manifestatie van de Heilige Geest. Genezingen, wonderen, tekenen. Heb je mensen die vragen zich af van hoe kan dat nou? Het gaat er dus om dat hij geloof heeft. Hij ziet die dingen. En spreekt God hem dan niet aan op zijn privéleven? Oh jawel hoor. Dat doet hij zeker wel. Maar zijn geloof activeert God. Het is dat geloof wat God activeert. En hij beloont wie hem zoeken. Dus als wij op zoek gaan naar God, Dan beloont hij ons. Nou, dat is mooi als je dat zo leest. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief, het is altijd weer leuk als je zegt Paulus die schrijft, dan komen er weer een paar die zeggen, nou, maar dat is langer nou niet aangetoond dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft. Het zou de schrijver van de Hebreeënbrief kunnen zijn, het zou Paulus kunnen zijn. Als ik per ongeluk Paulus tussendoor zeg, dan zijn er die zeggen, dat is niet zeker, bij deze mijn excuses, maar hè, degene die de Hebreeënbrief geschreven heeft, die geeft een aantal voorbeelden van mensen die gaan in geloof. En in vers 7 gaat het over Noach. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Ach, hè, dat is hè. Je hebt er heel veel films die erover gaan. Je kan er Playmobil van kopen. En ik weet niet wat. Het is een van de beste marketing trucs van de Bijbel, zou je bijna zeggen. Hè. Die verkoopt al eeuwen goed. Ja. Maar je moet je eens voorstellen. Noach die woont daar in Mesopotamië. Dat is zo'n beetje waar nu Syrië en Iran liggen. Dat is droog gebied. Dan komt God. Die komt naar hem toe. En je hebt Noach. Ik heb het een beetje gehad met de wereld. Niemand die doet wat ik wil. Jij bent de enige. Jij gaat een boot bouwen. Ik ga de hele aarde overspoelen. En jij blijft over. Nou, op het moment dat God het gesproken had, bleef het dus gewoon hartstikke droog. Het was niet dat er gelijk donkere wolken kwamen en de eerste druppels al vielen. Nee, het was gewoon hartstikke droog. Er was niks te zien van datgene wat komen zou. En dan zou je denken van, nou ja, Noach die ging misschien eens bidden en vasten. Die ging eens nadenken, die ging eens eventjes naar de plaatselijke voorganger toe om te vragen wat hij moest doen. Hij ging een conferentie bezoeken of dat hij daar misschien iets kon ontvangen. Nou, dat was er allemaal nog niet. Dus Noach die deed volgens Genesis 6 vers 22 en Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Nou, de buurman. Die ziet Noach timmeren. Noach, wat ben je aan het bouwen? Ja, een boot. Je moet gelijk even denken aan onze vorige koning. Dan is dan koning Willem III, dat is al een eindje terug. Dat is nog voor Kees zijn tijd, zeg maar. En koning Willem III. Ja, dat blijft. Koning Willem III, die was op een gegeven moment boos. Over iets wat een bepaald land hem uitgevreten had. Die waren niet eerbiedig genoeg naar hem geweest. Hij roept de minister van Oorlog naar hem toe. Ging in dit geval over Zwitserland. En hij zegt, ik wil dat je de marine erop afstuurt. Nou weet ik niet of iedereen een beetje opgelet heeft bij aardrijkskunde. Maar probeer jij de marine maar eens op Zwitserland af te sturen. Ik denk dat de buurman van Noach zich ongeveer voelde als de minister van Oorlog van koning Willem III. Zo van, joh, die Noach, dat gaat niet helemaal goed meer met die man. He, want ja, die gaat een boot bouwen, het is hier hartstikke droog, niks te zien. Ik denk dat Noach behoorlijk belachelijk gemaakt werd door iedereen in zijn buurt. Idioot, zeg. Gaat een, en niet zomaar een bootje, hè, waar je misschien dan nog naar de rivier kan slepen. Nee, echt een ding van 500 meter lang, 150 meter breed, verdiepingen hoog. Knoert van een schep. Maar Noach deed het omdat God het tegen hem zei. Noach die kende God. En hij deed het omdat God het tegen hem zei. Hij zag nog helemaal niks. Totaal niks van de omstandigheid van wat er gebeuren ging. Maar hij had het van God gehoord. God had hem verteld dat het gebeuren ging. En hij wist, de dingen die ik zie, dat is niet de realiteit. De dingen die ik voel, dat is niet de realiteit. De dingen die God tegen mij zegt, dat is de realiteit. Wauw. En hij deed het. En de regen kwam. Ja, wij weten het al, dus voor ons is het makkelijk, hè? Maar hij wist echt van niks. Hè? Ja, hij wist het wel, want God had het hem gezegd. En dan gaan we naar de volgende, en dat vind ik altijd zo mooi, Abraham. Hè? Ik ben echt altijd echt heel erg onder de indruk van Abraham. Wat een kerel is dat, hè? In vers 8 staat er, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van deze belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Oké, nou, dat klinkt goed, hè? Laten we eens even voor de leukigheid even kijken wat God nou eigenlijk aan Abraham beloofd heeft. En dat staat in Genesis 12. Abraham was lid van een rijke familie. Succesvol, hadden veel bezit. Was een man van aanzien waar die woonde. Nou, en dan komt de Heer naar Abraham toe. Hij zegt, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Oké. Gaan we eventjes in ons beeld. Abraham, leuke familie. Goed gezin, goede handel. Heeft het keurig voor elkaar. Het enige wat hij niet heeft is kinderen. Dan komt God naar hem toe en zegt, Abraham, pak gewoon je spullen op en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Hij zegt dus nog niet eens van, oké, ga daar naartoe. Nee, pak je spullen maar op, ga maar en ik laat het je wel weten. Ik moet even voorstellen, hè, dat nu maandag de Heer verschijnt aan het bed van Levi. Levi, spullen inpakken, gezin bij elkaar rapen en als je in de auto zit, dan vertel ik wel waar je naartoe moet rijden. Wel aan spullen pakken, Levi? Dat is lastig, hè? Ja, die is lastig. Ja. En dan zegt hij ook nog tegen hem, nou, ik zal u tot een talrijk volk maken. Tot een volk waarin meer als de zandkorrels aan de zee. De meesten die gaan op hun 75ste geen gezinsplanning meer maken. Hè? Die gaan op dinsdagmiddag naar het stekje toe. Soep, het schijnt goede soep te zijn trouwens. Hè? Maar je gaat gewoon... Er is nogal wat. Dat is het enige wat hij te horen krijgt. Hè? Nou, pak spullen maar op en ga maar. Nou, Abraham die had misschien gedacht van... Ik ga de plaatselijke voorganger even bezoeken. Ik ga bidden en vasten. Ik ga naar een conferentie toe om te vragen wat ik moet doen. Was er ook nog niet. Hij ging gewoon. Abraham ging gewoon op weg. En dan krijgt hij die belofte, dan gaat hij naar dat land toe. En dan denk je van nou, hè, tegen dat hij misschien daar aangekomen is, heeft hij een gezin van 3 kinderen. Nee hoor. Dan weet je wat het is, alle volken die gaan gelijk op hun knieën voor hem. En alles is daar in één keer van hem. Nee hoor. In vers 7 staat het dan zelfs, in Genesis 12. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dus hij denkt, ja hallo, nageslacht, heb je al eens gekeken? Er staat niks, hè? Droog. Ja, niks. Ja, daar sta je dan. En dan denk je van, dan zal Abraham ook wel zeggen van, ja nou, ik wil nu wel eens eventjes, hé, ik heb wat gedaan, God. Ik wil gaan cashen, kom op. Ik heb de spullen opgepakt, ik wil wel eens wat zien. Nou ja, wat doet Abraham? Daar bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Nou, en toen ging hij verder naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. En daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuidenland. Hij ging heel het land door en proclameerde de naam van de Heer. Wauw. Hij ging dus het land dat God omgeven ging, aan zijn nageslacht ging hij door en hij proclameerde daar de naam van de Heer. Hij nam als bij wijze van spreken dat land in voor zijn nageslacht, wat er niet was. Heb je daar eens bij stilgestaan? Wat een man van geloof zag. Niks te zien. Geen enkele aanwijzing, maar inderdaad wat er in Hebreeën staat, hij verwachtte hetgene wat God daar ging bouwen. Waarvan God het fundament legde. En Abraham had genoeg aan het woord van God. Hij had geen sprankje bewijs nodig. Geen profetische bevestiging, niks. Abraham had genoeg aan het woord van God. En op het woord van God ging hij. Dat is geloof. En alles wat hij deed, alles wat hij in handelde, dat was van het uitgangspunt dat God dat land ging geven aan zijn nageslacht. Ja, maak je daar fouten in? Ja hoor, oh, die kunnen we allemaal wel even noemen. De fouten van Abraham, die kunnen we allemaal bijna blindelings uit ons hoofd noemen. Maar je zou het maar in je vermogen hebben om dit te doen. Zonder enig bewijs. En als we dan weer even teruggaan naar Hebreeën. Daar hebben we Sarah. Dan staat er in vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waar zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter en dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. We lazen dat Abraham 75 was toen hij vertrok. En hij werd vader op zijn 99ste. 24 jaar heeft hij moeten wachten op een kind. 24 jaar lang. Dat is lang. 24 jaar lang. En ik denk wel dat Abraham en Sarah wel eens mindere momenten hebben gehad. Maar ze bleven vasthouden aan dat woord van God. Dat land is voor jouw nageslacht. Dat land is voor een nageslacht wat voortkomt uit jouw vrouw Sarah. Ik denk dat hij waarschijnlijk op een gegeven moment gedacht heeft: ik heb geen flauw idee hoe hij het gaat doen. Echt geen flauw idee. Maar hij bleef er wel op vasthouden. Hij ging niet terug naar zijn familie. Eén zoon hield hij er dan over. Eén zoon. Nou, dat zijn niet echt de zandkorrels aan het strand, zullen we maar zeggen. En toch wist hij van, hé, die ene zoon, dat is dat nageslacht. Isaac, twee zonen. En Isaac wist, dat is dat nageslacht. He, ook bij Isaac zag je hetzelfde. Moeite, zijn vrouw had moeite om zwanger te worden. Dat was lastig. Ten slotte komt er een tweeling. Maar zijn er maar twee. Ja, dan zou je wel als ik er kunnen gaan twijfelen. Hè? Want als je nou denkt van, nou, hey, bij de tweede, nou, dan zitten we dan 26 kinderen. Nou, dan denk je van, hè, we zijn los. Maar nee, twee. En toch blijven ze dat geloof houden. Toch blijven ze uitspreken dat de belofte is. En heel het volk Israël houdt eraan vast. Jozef die zegt al op het moment dat hij begraven gaat worden. Van, hey, doe die benen nou niet te diep wegstoppen. Meenemen als ze weer teruggaan. Want weet je, dit land Egypte, dat is niet het land van de belofte. Hey, dat is niet het land van de belofte. Ik wil dat mijn benen teruggaan naar het land van de belofte. Naar het land geeft. En weet je, God schaamt zich er niet voor, staat er, om hun God te noemen, genoemd te worden. Want hoe noemen ze God? God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Drie mannen die vasthielden. Iets wat ze nog nooit, gezien hebben. Ze hebben niet gezien dat Jeruzalem er was. Ze hebben het koninkrijk van David en van Salomo hebben ze nooit gezien. Maar zij zijn wel degene die Gods roepstem hebben gehoord en daar naartoe zijn gegaan. Zij waren het die God ernstig zochten. Zij waren het die zonder iets te zien zeker wisten dat het ging gebeuren. Want waarom anders zou Abraham Israël doorgaan en de naam van God uitroepen? Overal waar hij kwam, riep hij de naam van God uit. God is Heer, God regeert hier, dit is mijn land. En God regeert, ik neem het in de naam van Jezus Christus. Kunnen we dat doen in ons eigen leven? In onze eigen omgeving? Ik geloof dat God een plan heeft voor Axel. Ik geloof dat het Gods bedoeling is dat iedereen in Axel zal horen wie hij is. Ik geloof dat de realiteit van Gods koninkrijk hier gaat komen. Ik geloof dat Jan Huppelen naar buiten gaat. Zie ik het al? Nee. Maar ik geloof het wel. Ik geloof dat God mensen aan gaat raken die verbitterd zijn in hem. En teleurgesteld zijn in hem. Die misschien al 20 jaar lang op de bank zitten en dan zeggen, de kerk is niks voor mij. Kan best. Maar Jezus is alles voor jou. En ik geloof dat hij daar genezingen gaat brengen. Maar ik vind het wel om te handelen naar die dingen die ik niet zie. Ik vind het moeilijk om te gaan in de dingen die ik nog niet zie. Ik geloof het wel. Maar het wat Jacobus zegt, geloof zonder actie. Is dat nou eigenlijk wel geloof? Hoe? Hoe kunnen wij die dingen van God, die realiteit van God, brengen in ons gezinnen? Hoe kunnen wij de realiteit van God brengen in onze stad? In ons huis. Maar ook in het huis van de buren. Hoe? Door te gaan staan in dat geloof, door God ernstig te zoeken. En ik wil gewoon een moment pakken om God ernstig te zoeken. En we vragen aan het aanbiddingsteam om naar voren te komen. Neem je tijd om God ernstig te zoeken. Weet je, we gaan straks nog bidden voor mensen, maar nu, op dit moment, wil ik je vragen. Neem die tijd op je eigen manier, op de manier hoe dat jou het beste gaat, om God ernstig te zoeken. Maar weet je, het geloof wat Abraham had, het geloof wat Noach had, dat hebben wij nodig hier in Axel. Om de dingen echt te gaan veranderen.